Morgen allemaal, broeders en zusters, vrienden hier in Ermelo. Goed jullie te zien. Liefde is het thema, ik heb het over Gods heilige liefde, Hosea. We hebben al een paar keer Hosea bekeken en ik wil nog graag een volgend deel met jullie bespreken en de schrift aan het woord laten. Want de schrift legt zichzelf uit. Dat is het grote geheim van Gods woord. Schrift met schrift vergelijken. En dat wil zeggen dat je de Bijbel leert te verstaan. Ik wil lezen Hosea hoofdstuk 8. We willen kijken naar hoofdstuk 8 tot en met 10... Ik lees een stukje uit hoofdstuk 8 en een stukje uit hoofdstuk 10 als inleiding. Het zijn weer heftige woorden, zoals altijd bij de profeten. Ze zijn naar Israël gestuurd om Gods woord te verkondigen. En wat betekent dat nou voor u en voor mij, voor ons als nieuwtestamentische gelovigen? Want dit woord wordt natuurlijk niet rechtstreeks tegen ons gezegd. Maar wij kunnen hier twee dingen uit leren uit het Oude Testament. En dat is heel noodzakelijk om het Nieuwe Testament ook op een goede manier te verstaan en er goed mee om te gaan. Dat wil zeggen, we leren God kennen in zijn wezen. En we leren de mens kennen ook in zijn aard, in zijn wezen. Die godskennis en menskennis doen we op vanuit het Oude Testament. Dat leren we niet vanuit de praktijk van ons leven. Want daardoor worden we meestal voor de gek gehouden. Ons gevoel bedriegt ons, ons verstand is van nature verduisterd. En onze wil is van zichzelf opstandig. En wil zijn eigen weg gaan. En God kun je natuurlijk deels vinden in de natuur, want dat is zijn schepping. Als dat tenminste nog geldt. Voor veel mensen is dat ook al afgedaan. Maar Gods karakter leer je niet kennen in de natuur. Gods karakter leer je kennen in Jezus Christus en in het geschreven woord, wat zoveel overeenkomsten heeft met het levende woord. De Heer Jezus noemt zichzelf niet voor niks het woord. Dus daarom, deze twee dingen kunnen we leren. Gods wezen en de aard van de mens, de gevallen mens. Hosea 8, vanaf vers 1. De bazuin aan uw mond. De vijand zweeft als een arend boven het huis van de Heere, omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet in opstand zijn gekomen. God had aan Israël een verbond gegeven, hij had hen zijn wet toevertrouwd. Zij roepen tot mij, mijn God, wij Israël kennen u. Israël heeft het goede verstoten, de vijand zal hem achtervolgen. Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Ze hebben vorsten aangesteld, maar zonder mij erin te kennen. Van hun zilver en hun goud hebben zij voor zichzelf afgodsbeelden gemaakt, zodat zij uitgeroeid zullen worden. Uw kalf, Samaria, heeft u verstoten. Mijn toorn is tegen hen ontbrand. Hoe lang nog? Zijn zij dan niet tot zuiverheid in staat? Want dat kalf komt uit Israël. Een vakman heeft het gemaakt. Een god is het niet. Ja, het zal tot splinters worden. Dat kalf van Samaria. Want wind zaaien zij, maar een wervelwind zullen zij oogsten. Staand koren zonder aren geeft geen meel. Wanneer ze al aren geven, zullen vreemden die verslinden. Verslonden is Israël. Zij zijn nu onder de heidenvolken als een pot waaraan niemand waarde hecht. Want ze gingen naar Assyrië. Een wilde ezel houdt zich afgezonderd, maar Ephraim zoekt hulp bij minnaars. Ook al zoeken zij hulp bij heidenvolken, toch zal ik hen nu bijeenbrengen. Zij kunnen weinig beginnen vanwege de last van de koning van de vorsten. Ja, Ephraim heeft de altaren talrijk gemaakt om te zondigen. Het heeft die altaren om te zondigen. Al schrijf ik voor hen mijn wet in tienduizendvoud, toch beschouwt men die als iets vreemds. Zij brengen mijn offergave en ze eten zelf van het vlees. De Heere schept er geen behagen in. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonde aan hen vergelden. Ze zullen terugkeren naar Egypte. Israël vergat zijn maker en bouwde paleizen. Juda heeft de versterkte steden talrijk gemaakt. Daarom zal ik vuur werpen in zijn steden. Dat zal zijn paleizen verteren. In hoofdstuk 10, vers 9 tot 15, het laatste stukje. Hosea 10, vers 9 tot 15. Sinds de dagen van Gibea hebt u gezondigd, Israël. Daar zijn zij blijven staan. De strijd in Gibea zal hen niet treffen, de strijd tegen onrechtvaardige mannen. Het is mijn verlangen hen te bestraffen. Volken worden tegen hen samengetrokken, verstrikt als zij zijn in beide ongerechtigheden. Omdat Efraïm een getemde jonge koe is, gewillig om te dorsen, ben ik voorbijgegaan aan de schoonheid van haar hals. Ik zal Efraïm inspannen, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zichzelf eggen. Zaai voor uzelf in gerechtigheid, oogst in goede tierenheid. Ploeg voor uzelf ongeploegd land om. Het is tijd om de Heere te zoeken, totdat hij komt en het laat regenen gerechtigheid over u. U hebt goddeloosheid geploegd, onrechtvaardigheid geoogst, leugenvrucht gegeten. Want u hebt vertrouwd op uw weg en op uw grote aantal helden. Daarom zal er oorlogsgedruis tegen uw volk ontstaan en al uw vestingen zullen worden verwoest. Zoals Salman verwoesting aanrichtte bij Bet Arbel op de dag van de strijd. Moeders werden met de zonen verpletterd. Dat heeft Bethel u dus aangedaan. Vanwege uw mateloze slechtheid. In de dageraad is hij vergoed omgebracht, de koning van Israël. Heftige woorden van Hosea, de profeet die Gods heilige liefde verkondigt. Ik wil nog even een terugblik hebben. Hosea is in twee grote stukken ingedeeld. Zoals we gezien hebben, Hosea 1, vers 3, openbaring van Gods hart. Het huwelijk van Hosea en aan Hosea's boodschap, openbaring van Gods karakter, Gods wezen, komt daarin naar voren. Zo zag Hosea eruit volgens de kunstenaars van destijds. Een man die een last op zijn hart had ontvangen voor Israël. En die deze boodschap moest brengen. Van Gods wegen. Dat was geen sinecure. Dat was geen kleinigheid. Dat ging dwars door hem heen. Omdat hij mede ook een huwelijk moest aangaan. Zoals we hebben gezien destijds. Met een hoer. Met Gomer. Prostituee. Dus hij was zelf onderdeel van die boodschap. Als mens. Het was vlees en bloed geworden in zijn eigen leven. Nou, Hosea betekent verlossing, derde profeet naar Israël, de 10 stammen. En hij brengt opnieuw het woord van de levende God. We zitten in 755, 713, vlak voor de Assyrische ballingschap in 722. De wegvoering zou niet lang op zich laten wachten. Het kalf als afgod, we hebben het gelezen, heilige plaatsen werden plekken van boosheid. Wat God had gezegd. Apart gezet moest worden voor hem, dat werden plaatsen waar ze zichzelf uitleefden, hun eigen wil deden. Goed, we gaan naar middelste pakken we B, Gods gerechtigheid straft een onbekeerd Israël. Gods heiligheid, Gods gerechtigheid en Gods liefde komen in Hosea sterk naar voren. Eigenlijk moet je zeggen dat Gods heiligheid eigenlijk het hoofdkenmerk is van Gods wezen. Er wordt maar één keer in de schrift door de serafs genoemd, drie keer heilig, heilig, heilig. Jesaja 6. Er wordt nooit nergens gezegd in de Bijbel, liefde, liefde, liefde. Of gerechtigheid, gerechtigheid, gerechtigheid. Alleen heilig, heilig, heilig is de Heer. Als een andere eigenschappen komen uit die heiligheid eigenlijk voor. Zijn gerechtigheid is ook heilig. Heilig betekent eigenlijk uniek, anders, toegewijd aan het goede en afgescheiden van al het kwade. Zo is God, heilig. Het kwade komt niet uit hem voort. Dat komt bij de tegenstander van God, de Satan, vandaan. God kun je geen kwaad toeschrijven. Hij is een en al goedheid, een en al heilig, afgezonderd van het kwade, gehecht en toegewijd aan het goede. Dat is ook ten diepste wat het volk Israël had moeten zijn. Een heilig volk, apart gezet. Daardoor sloot God met hen een verbond. Daardoor gaf God hen de wet op de Sinaï. Zodat zij een heilig volk zouden zijn. Een licht voor alle naties. Dat was de opzet. Dat was de bedoeling. Maar Israël kon er niet aan beantwoorden. Ze kwamen voortdurend zichzelf tegen. Nou, als ze dat hadden gezien. Ze dachten nog dat ze goed zaten. We hebben hier gelezen, zij roepen tot mij, hoofdstuk 8, vers 2, Hosea. Mijn God, wij Israël kennen u. Maar dat was lippen. Dat was met de mond. Dat was geen hartenzaak. En dat kan nog steeds. Dat we belijden met de mond zonder dat ons hart erbij is. Ons praktische leven, ons hele zijn. Dat is het grote gevaar. Goed. Als we verder uitweven van hoofdstuk 2, 5, 13, Hosea 8, 7, daar zie je het staan. Je zaait wind, maar je oogst een storm. Dat is het principe wat ook Paulus in Galaten, hoofdstuk 6, laat zien. Wie zaait op het vlees, zal de dood oogsten. Dat gebeurt gewoon. Dat is een automatisch gevolg. Gods gerechtigheid moest worden gehandhaafd. Had hij al gezegd in Deuteronomium, had Mozes al zo verwoord, dat als ze niet zouden luisteren, ze al deze dingen over zich heen zouden krijgen. Ja, en God houdt zich aan zijn woord. Hij doet met Israël zoals zij zelf van hem vragen. Twee stukken gaan we van, onontkoombaar is de straf en onafwendbaar is het oordeel. Dat is hoofdstuk 8 tot en met vers 10. Even kort nog iets wat gerechtigheid is, want dat is wel belangrijk om er even zicht op te krijgen. Het is de perfecte overeenkomst tussen Gods wezen en Gods werk. In hem is geen enkele oneffenheid, onevenwichtigheid. God is integer. Gods gerechtigheid. En voor mensen betekent het dit. Dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel zijn schepping, met al het leven. Dus recht doen aan zijn regels. Dat was voor Israël van groot belang. Bij ons staat dat wat in een ander licht, maar daar kom ik straks nog even op terug. 544 keer komt het woordje gerechtigheid voor in het Nieuwe Testament. Tezamen. Oké. Onontkoombaar is de straf. Eerst Gods goedheid. Hoofdstuk 8, vers 1 tot 3. Israël heeft het goede verstoten, de vijand zal hem achtervolgen. Dat is eigenlijk automatisch het gevolg van hun gedrag. En het goede staat hier voor dat wat God gunt. God is een goede God. Hij gunt een mens het goede. Een mens kiest vaak voor het slechte. Omdat hij kiest voor zichzelf en voor zijn eigen weg. Ik weet niet of u die term gehoord hebt al, transhumanisme. Maar in oktober stond er een stukje in het Reformatorisch Dagblad. Transhumanisme bedreigt de mens. Trans betekent voorbij, achter. De wetenschap is bezig om achter de mens te komen. De mens, en dat is al vanaf het paradijs, wat de Satan de mens voorhoudt, de mens zal en wil als God zijn. Hij wil onsterfelijkheid bereiken in eigen kracht. En dat is wat transhumanisme, wat in de wetenschap hot is bij een enkeling. Ik zal u een paar stukjes daarvoor lezen. Transhumanisme is een ideologie die ervan uitgaat dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie. Bewustzijn en geheugen worden door transhumanisten gezien als producten van het brein die gedownload kunnen worden naar een machine. Hierdoor ontstaat volgens hen een spirituele machine en wordt onsterfelijkheid gerealiseerd. Zo kan de nieuwe transhumane mens als een god heersen over zijn eigen lot. We hebben al robotten. Nu zijn ze bezig een robot en een mens te mixen. Dus een robotmens, een mens-robot te maken, die dus allerlei dingen gedownload krijgt en daardoor de onsterfelijkheid, zijn eigen lot in eigen handen kan nemen en onsterfelijkheid. God is door de evolutie buiten de deur gezet, toen is het begonnen. De evolutie gaat steeds verder en dit is de eindtrap van de evolutie, dat een mens dus zichzelf opschroeft tot onsterfelijkheid. Het moment waarop mens en machine samensmelten wordt singulariteit genoemd. Transhumanisten gaan ervan uit dat de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie. Moeilijke termen. Maar in ieder geval, daar zijn al verschillende wetenschappers heel end mee op streek. En hij eindigt zijn stukje, deze Marcel Messing, hij is een antropoloog en filosoof, en blijkbaar een christen. De ontwikkelingen gaan razendsnel. De resultaten van diverse congressen op wereldniveau worden niet aan het publiek bekendgemaakt, bewust. Dat wordt dus geheim gehouden, achter gesloten deuren. Ze zijn hooguit te lezen, wetenschappelijke tijdschriften of kritisch geschreven boeken. De menselijke overmoed heeft een lange geschiedenis. Daar waar de mens zichzelf als de maat van alle dingen beschouwt, sluipt een zeer giftig addertje onder het gras. Hoogste tijd om wakker te worden, zegt deze wetenschapper. Het is me dat u het weet. Vandaag of morgen komt u het ergens tegen. Die gedachte, die mening. En bij veel mensen zit dat al heel diep. Doordat men er helemaal van uitgaat dat God niet bestaat, en het leven zomaar spontaan is ontstaan. Het goede wordt aan de kant gezet, omdat God aan de kant wordt gezet. De mens wordt vergoddelijkt, maar daarmee wordt het kwaad helemaal naar voren gehaald. Zonder dat men dat beseft. Wie zou daarachter zitten? Uit wiens koker zou dit komen? Denkt u? Er is er maar één. Die zo misleidend is en zo slim en zo sluw, dat hij de mens zo ver kan brengen. Dat is de tegenstander van God, die niets anders wil dan kwaad en verderf brengen. Terwijl hij dat doet voordoen als zijnde goed. Dat is altijd zijn manier van handelen. Gods goedheid. U kent het Hebreeuwse woordje wellicht, tof. God is tof, God is goed. Daar zijn de Joden, of er waren ze, of zijn ze misschien nog ervan doordrongen. Gods karakter is absoluut goed. Zijn verbond met Israël was dan ook een daad van goedheid. Om ze te helpen tegemoet te komen. Om ze terzijde te staan. Maar ze gingen liever hun eigen weg. Israël roept vanuit haar angst, mijn God, wij Israël kennen u. Maar de vrome woorden, ze wegen in Gods weegschaal helemaal niets. Dan springen we even door naar vers 14. Ik kan niet alle teksten natuurlijk behandelen. Israël vergat zijn maker en bouwde paleizen. 8 vers 14. Nog steeds over Gods goedheid. Ze bouwden paleizen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, zij bouwden ruime gebouwen. Grote bouwwerken. Pompeus. Opvallend. maar leeg. Leegte vullen met ruimte. Herken je dat? Leegte vullen met ruimte. Een huis wat nooit af is. Er is geen ziel in dat huis. Er is geen leven. Er is jaloezie. Er is haat. Er is naijver. Het is niet gevuld met de goedheid van God. En waar Gods goedheid niet woont, daar woont wat anders. En dat is niet om jaloers op te zijn. Het verwijt klinkt: Israël vergat wie? Zijn maker, zijn schepper. Wie de schepper vergeet, wegcijfert, wegmoffelt, wegredeneert, die is slecht af. En we zien dat in onze maatschappij, we zien dat al eeuwenlang, hoe steeds meer binnenkruipt, waardoor het leven geen enkele waarde meer heeft. Nog van een vrucht in de schoot van een moeder, nog van een hoogbejaarde die moet vrezen voor haar leven, in sommige gevallen. Allemaal vrucht van deze evolutietheorie, zoals u wellicht weet. Nou, ze doen daar bewust afstand van dus. Het tweede is wat we zien, hoofdstuk 4, 8 vers 4, eigen keuze. Ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Ze hebben vorsten aangesteld, maar zonder mij erin te kennen. Van hun zilver en goud hebben zij voor zichzelf afgodsbeelden gemaakt, zodat ze uitgeroeid zullen worden. Een soort democratie. Zelf kiezen, zelf beslissen. De mens op de troon, het menselijk verstand beslist en beslist goed. Beslist hij goed? Nou, als de mens regeert, zijn we niet goed af. Echt niet. Het is misschien een van de minst kwade modellen, de democratie. Maar het blijft een gevaarlijk model. Want waar de meerderheid van mensen beslissen, leidt een kleine minderheid. Onherroepelijk. We zien dat ook in ons eigen land al opkomen. Meer en meer en meer. De tirannie van het liberalisme, van de doorgeslagen democratie bij D66, die een geweldige aanval pleegt op het besef dat er een God is, überhaupt. Dat is allemaal het gevolg van eigen keuzes. Dat deed Israël ook en dat was het begin van een ondergang. Een eigen koning. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan ga je afgodsbeelden maken. Dan moet je je eigen godsdienst improviseren, bedenken. Want ja, je gaat de regels die God gegeven heeft niet langer opvolgen, dus je maakt eigen regels. Eigen wetten. En die zijn in tegenstelling tot Gods wetten alles behalve goed. Die zijn pas beknellend. Die zijn pas vernederend. Die zijn pas discriminerend. Helaas. Gods soevereiniteit. Nou, wat het hart is van de... Ik zal de volgende twee ook alvast even laten zien. Dan kunt u zien hoe het daar zo prachtig in schema is. Het midden daarvan, 8 vers 5 tot 7, dat is de aanbidding van de ware God. Dat is verdwenen. Uw kalf, Samaria, heeft verstoten, mijn toorn is tegen hen ontbrand, hoe lang nog? Zijn zij dan niet tot zuiverheid in staat? Nee. Zij zijn niet tot in zuiverheid in staat. Ze kunnen hun eigen reinheid niet produceren. Ook de moderne mens wil God ervaren in zijn diepste wezen. We zijn allemaal een vonkje van God, New Age. Je moet afdalen in jezelf. Daar woont iets goddelijks. Nou, dat is de misleiding ten top. Want het goede moet echt van buiten komen na de zondeval. Die mag je niet zomaar even wegstrepen. Want wind zaaien zij en uit wervelwind zullen zij oogsten. Staand koren zonder aarde geeft geen meel. Een vakman heeft het gemaakt, vers 6, dat kalf. Een god is het niet. Tot splinters zal het worden, dat kalf van Samaria. Gods aanbidding is er niet meer. Ze lopen wel rondom dat kalf te dansen en te zingen en te springen. Ze lopen wel offers te brengen, maar niet op de plek waar God had gezegd dat het moest gebeuren. Ze hadden een eigen manier van God te dienen. Kijk, God wil gediend worden op een wijze die hij zelf heeft bepaald. Want hij is geest. En dat weten wij van onszelf niet. Kijk, God, wordt over God in alle taal. Als mensen nog spreken over God, spreken ze over God zonder een echt adres. En daar bedoel ik mee zonder Jezus Christus. Gods aanbidding moet lopen via Jezus Christus, want God is niet te kennen buiten Jezus Christus om, toch? Dat leert de Bijbel ons toch wel heel duidelijk. Hij heeft ons God geopenbaard, hij in het vlees, daar in die krib is het begonnen. Aan het kruis leek het geëindigd te zijn, maar hij stond op uit de dood. Na 3 dagen in het graf geweest te zijn, hij heeft het overwonnen. Hij heeft God geopenbaard. Gods goedheid tot en met. En dat is dat God heilige liefde heeft. En dat hij zelf het offer brengt om ons terug te brengen aan zijn vaderhart. En als hij gediend wil worden en aanbeden wil worden, is dat op zijn manier en niet op de onze. Zoals Israël dat ook deed. Er ontstaat gemakkelijk een eigen, zoals de Bijbel, een eigen dunkelijke godsdienst. Geen ander volk op aarde was de kennis van de ware God toevertrouwd dan aan Israël. De rest hield het allemaal bij afgoden. Maar ze hadden die kennis ingewisseld voor een leugen. Een kalf is God. God is als een kalf gelijk. Nou, dat laat God zich niet gezeggen. Daar is hij vertoornd over, daar wordt hij boos over, daar moet hij iets aan doen. 2 eeuwen zonder ware aanbidding, want dat zijn de 10 dynastieën van Israël, 200 jaar. Dus 2 eeuwen zonder ware aanbidding zouden leiden tot 20 eeuwen ballingschap. 10 keer zoveel. Pas de afgelopen eeuw zijn ze teruggekeerd. 20 eeuwen ballingschap. Als vrucht van Jerobeam en al die andere dynastieën die daarop volgden. Die rondom het kalf God dachten te aanbidden. Gods almacht, vers 8 tot 10, wordt niet erkend. Want als zij veiligheid zoeken en bescherming gaan ze naar Egypte toe en naar Assyrië toe, naar Assur. Ze zoeken het dus bij mensen. Daarbij het slechtst uit. Wat zoeken veel mensen ook niet hulp bij mensen? Misschien u ook wel. Geen idee. U komt altijd op de koffie. Ja, dat bedoel ik niet letterlijk, maar ik bedoel dat spreekwoordelijk gezegd. Het is goed dat je als gemeenschap elkaar lief hebt, maar verwacht alsjeblieft niet te veel van elkaar. Want we zijn allemaal kwetsbare, zwakke mensen die niet kunnen beantwoorden aan de eisen van een ander. Toch? Of bent u de enige die dat wel kunt? God is de enige bij wie je veilig bent voor 100%, die je door en door kent en nochtans jou volledig lief heeft. 100%. Wat wil je nou nog meer? Er is geen ander mens die dat ten opzichte van jou kan opbrengen. Zelfs niet als je tot over je oren verliefd bent en je denkt, oh, die ander is alles voor me. Ja, dat wordt dan ook bezongen natuurlijk in heel veel liedjes. Heel mijn hart, alles is voor jou. Oh. Geweldig. Nou, dat zijn ook eerlijke gevoelens. Maar je kan dat niet omzetten in een praktijk dat die ander ook werkelijk alles voor je is. Want die schiet ook tekort, net als jij tekort schiet ten opzichte van die ander. God is almachtig. Gelooft u dat? Laat het zien door van hem afhankelijk te willen zijn. Laat het zien door naar hem toe te vluchten als het moeilijk is. Toon het. Israël deed het niet. Ze zochten hulp bij mensen, bij volkeren die de wapens hadden, die de macht hadden op dat moment. Maar 10, 20, 30 jaar verder is het weer over. Zijn ze die macht ook alweer kwijt. Het is allemaal zo beperkt en zo tijdelijk. Israël verwierp Gods bescherming. Het gaat om henzelf. Zij staan centraal en dat is een groot probleem van het ego. Wij zijn niet het centrum van het heelal. Het draait niet allemaal om ons. God is het grote centrale thema. En dan vanuit Gods almacht, Gods geboden, zij richten valse altaren op, hoofdstuk 8, vers 11 tot 14. De Torah gaf specifieke geboden, maar die hebben ze aan de kant geschoven. Al zou ik, zegt de Heer daar in vers 12, al schrijf ik voor hem mijn wet in 10.000 fout, toch beschouwt men die als iets vreemds. Ze herkennen het niet eens meer. Zo ver zijn ze ervan afgedwaald. Het woord van de Heere God was voor hen een vreemde geworden. Dus, en daar is een parallel te trekken met ons vandaag aan de dag. Onze bescherming is ook maar één ding. Hier. Het woord van God. Het is het enige wat van de andere kant is gekomen bij ons. Het enige. Door de Heilige Geest die in ons woont, maakt hij het ons duidelijk. Het enige. En zelfs dat willen ze ons nog ontroven. Lees, studeer, denk erover na. Berg het op in je hart, in je verstand. Laat het je hele leven bepalen. Wat een geweldige bescherming is dat woord van God. Het is vol van leven, vol van gerechtigheid. Het is gemakkelijk om een eigen gewillige godsdienst op te richten. Op je eigen manier. Eigen ego centraal. We gaan naar het tweede stukje. Het oordeel moet komen. Dat kan niet anders. Ik zal ze allemaal even tegelijk doen, want dat is wel het handigst. Dan pakken we ze nog één voor één tot slot. Onafwendbaar is het oordeel nadat ook dat al was aangezegd. Er is geen keren meer aan en God moet wel, want uit dit volk, wat moet er uit dit volk komen? De Messias. Wij kijken terug, maar deze mensen keken nog uit naar de Messias. En dat zou komen uit het geslacht van David. Dus God moest optreden, moest tuchtigen, moest ingrijpen, moest snoeien. Er moest iets overblijven. Daarom stuurde hij ze weg naar Assyrië en later ook naar Babylon. Hoofdstuk 9, vers 1. Wees niet blij, Israël, tot jubelens toe zoals de volken, want u hebt de hoererij, uw God verlaten, u hebt hoerenloon lief op alle dorsvloeren voor koren. De oogst mislukt. De oogsten gaan niet goed meer. Kijk, dat was nu oud-testamentisch. Als Israël niet gehoorzaamde, kregen ze een soort lik-op-stuk beleid. Ging God gelijk de oogsten laten mislukken, er kwam geen regen meer, het was droog. Dat is in onze tijd niet meer zo. Want wij leven in een tijd van, niet van de wet, maar van de genade. God is genade. En hij laat het goede en het kwade zijn gang gaan nu, totdat Jezus terugkomt. Dan wordt pas geoordeeld. Maar in het Oude Testament kwam het regelmatig. Hier ook, de oogst mislukte, als een waarschuwing voor hen. Waarom wil dat niet? Wat is er aan de hand? Waarom weerhoudt God de regen? Daar is altijd een reden voor. Dat kunnen we vandaag aan de dag niet meer zo toepassen, omdat we in een andere tijdsbestek, tijdbedeling leven. De oogst mislukt, dus God antwoordt aan Israël, omdat zij nu de vruchtbaarheid van de Baal verwachten. Van de afgoden, dat was een vruchtbaarheidsgod, een vruchtbaarheidsriet deden ze dan. Springen en zingen. U kent de situatie van Elia wel bij de Karmel. Hoe al die profeten riepen en springen en regen, regen, regen afbeden. Er gebeurde helemaal niks. En één kort gebed van Elia en het vuur daalde neer van de hemel. En de regen kwam. 2 is ballingschap B, hoofdstuk 9, vers 3 tot 9. God zegt als het ware, jullie zoeken het bij Assur, bij Assyrië. Kom, ik breng jullie er wel even hoor. Ga er maar naartoe. Ik zorg wel dat jullie er komen. Jullie willen toch daar van bescherming verwachten. Dat hou je niet tegen. Ik zal je een zetje geven. En hij zorgt ervoor dat de Assyriërs komen en in 722 voor Christus de 10 stammen wegvoeren naar Assyrië. En daar is de dood en het verderf. De gebrokenheid wordt in vers 10 tot 17 van hoofdstuk 9 duidelijk verwoord. Al wordt er nog even teruggegrepen op de geschiedenis, 3 terugblikken in de geschiedenis van Israël. Dat voert te ver nu om dat allemaal te noemen. Maar er staat, God zal ze uitdrijven. Ik zal jullie uitdrijven naar Assur, naar Assyrië. En eigenlijk is dat hetzelfde werkwoord als wat staat bij Adam en Eva. Die hebben gezondigd in de tuin. En wat staat er dan? Ze werden uit de tuin gedreven. Weg bij de boom van het leven. Daaruit. Jullie hebben gezondigd. En dat is hier exact hetzelfde. En van Kain staat het ook. Hij werd van het aangezicht des Heren weggedreven. In Genesis 4 vers 14. Weg bij de Heren. En dat is geen benijdenswaardige plek. Weg van de Heren. En ze hebben het geweten. Daar in Assyrië. Daar werden ze overvallen. Hoofdstuk 10 vers 1 tot 15. Wat we ook gelezen hebben aan het begin. Door angst. Angst greep hen aan. Want daar waar ze dachten veilig te zijn in eerste instantie, bleek het dus helemaal niet veilig te zijn. Wat kunnen verwachtingen tegenvallen? Wat kunnen bepaalde beloften teleurstellingen in de hand werken? Want mensen voldoen daar niet aan. En dat was de angst. De overvloed maakte hen overmoedig en trots. Het hart is bedriegelijk en verdeeld boven alles. Een verdeeld hart is steeds weer Israëls probleem geweest. Nou is dat soms ook het onze niet? Dat wij toch nog hangen naar bepaalde dingen, naar het leven. Naar bepaalde begeerten die in ons komen. Het is net als koolmonoxide, u kent dat wel. Ik heb het even nagekeken, maar dat is CO, een deel carbon en een deel oxygen, koolstof en zuurstof. En waarom is die koolmonoxide nu zo gevaarlijk? Omdat de koolmonoxide zich verbindt met de hemoglobine in ons bloed. En de hemoglobine in ons bloed vervuurt zuurstof naar alle vitale onderdelen van ons lichaam. En als die koolmonoxide binnenkomt, dan verandert die hemoglobine en kan geen zuurstof meer vervoeren. Dus geen enkel zuurstof wordt meer getransporteerd naar onze vitale organen. En als je even wacht, treedt de dood in. Een C en een O. 2 vijanden. Wij hebben ook 2 vijanden buiten ons. Weet je ze nog? De Satan en de wereld. De Satan is de overste van deze wereld. Dat zijn de 2 vijanden buiten ons. Maar ze zouden ons niks kunnen doen als er niet binnenin ons iets was wat daar gevoelig voor zou zijn. Wereldgelijkvormigheid is niemand van ons vreemd. Want in ons lichaam hebben we bloed. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, om het maar even zo te zeggen. En als die CNO, als die Satan en die wereld inwerken op ons, dan is er in ons iets waar het kan resoneren, waar het weer klank kan vinden. Maar dan wordt er geen zuurstof meer door ons geestelijk leven gepompt. En gaan we langzamerhand geestelijk sterven. Net zoals ons lichaam doodgaat als we blootgesteld worden aan koolmonoxide. Vijand buiten ons. Maar er is er ook nog één in ons. Daarom kwam Jezus om dat probleem aan te pakken. Voor eens en voor goed. Hij stierf, had een rechtvaardig leven. Hij stond op uit de dood, bracht nieuw leven aan het licht. Maar naast dat nieuwe leven wat we zijn en hebben in Jezus Christus, als we ons leven aan hem toevertrouwd hebben, is er toch altijd nog die oude natuur die we meesjouwen tot aan het graf. Die kan zomaar weer tot leven gewekt worden. Heel verbazend. En soms schrik je ervan. Maar gelukkig hebben we een toevlucht in de Almachtige God. Hosea moest deze harde boodschap brengen aan Israël. Om ze voor een laatste keer te waarschuwen voor het komende oordeel. En zelfs deze boodschap van Hosea, die zo doorleefd was, hebben ze naast zich neergelegd. Ze hebben niet geluisterd. De wereld viert kerst met licht, met versiering, met ballen in de bomen. Van die reuzenballen tegenwoordig. Griebels. Maar wat vieren ze? Wat vieren ze? Wat is de inhoud van dit feest? Destijds in Amerika hadden ze die leus Keep Christ in your Christmas. Nou, ze hebben er al lang een X van gemaakt in plaats van Christ. Dat is al lang doorgestreept. Wie viert nog werkelijk kerstfeest omdat de Heer Jezus voor hem en voor haar is gekomen om dat leven van mij over te leven op een goede manier, rechtvaardige manier, heilige manier. En om dat door zijn geest en woord ook nog eens een keer in ons te doen. Hij alleen. Israël luisterde niet. Laten we luisteren naar het woord via Hosea wat tot ons komt. En wat ons leert Gods heilige liefde toe te laten in ons leven. En hem ook als almachtige, alwetende, alomtegenwoordige God te erkennen. Voortdurend, steeds weer opnieuw. De Heere zegen u en geef u volgende week een bijzonder kerstfeest waarin u dat zult ervaren. Geprezen zij zijn woord. De Heere zegene zijn woord u aan mijn hart. Halleluja. Amen. Zullen we die heiligheid van God bezingen met een lied? Als antwoord en daarna danken.